Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Bij onze derde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de kathedrale stad van Luik. Het is de hoofdstad van het bisdom Luik uiteraard en het is ook de plaats waar de kathedra van de bisschop van Luik, Monseigneur Jean-Pierre Delville, gevestigd is. En kathedra, dat betekent letterlijk zetel. Het verwijst eigenlijk naar een tijd uit de Romeinse periode waar senatoren en mensen met een bepaalde autoriteit op de Cerulische zetel zetelden. En dat gebruik is overgenomen, later, door de Rooms-Katholieke Kerk. We hebben de heilige stoel in Rome, die de heilige stoel van Petrus is, ook een kathedra verwijzend naar zijn autoriteit. En dus, u moet er maar eens op letten, zal je in een kathedraal wel degelijk een zetel, een gestoelte, terugvinden met daarop het wapenschild van de bisschop. En dat duidt erop dat het dus een kathedraal is. Kathedrale stad, dat betekent dat wij natuurlijk de kathedraal zelf moeten bezoeken. Een vorige keer waren we langs het bisschopshuis gegaan, maar Monseigneur Delville was helaas niet beschikbaar. Drukke agenda ook natuurlijk in de periode waar wij door de stad heen gingen om de tocht te maken. En dus zijn we na een heel vriendelijk onthaal door een van de medewerkers van het bisdom en van het bisschopshuis naar de kathedraal gegaan. En die is toegewijd aan de heilige Paulus.
Adest et
Alvorens we binnengaan, geef ik u graag wat bouwgeschiedenis mee. De kerk die werd volgens de overlevering in 966 door de Luikse bisschop Heraclius gesticht. Op de plaats van een oudere kerk of kapel die gewijd was aan de heilige Germanus. De locatie was destijds terug te vinden op een eilandje in de Maas. De opvolger van Heraclius, Notker, zou de kerk hebben voltooid, maar over het uiterlijk van die eerste kerk is niets met zekerheid bekend. Waarschijnlijk zal het eerder een bescheiden bouwwerk geweest zijn in vroeg-Romaanse stijl of Ottoonse stijl. Dat is niet de stijl waarin het huidige kerkgebouw terug te vinden is, want dat is de gotische stijl. En dit gebouw ontstond in de periode tussen de 13e en de 15e eeuw. Een eerste bouwfase in 1240 omvatte het koor, het transept en de onderste delen van de eerste twee traveën van het schip. Dat kan je trouwens ook nog zien bij de zuilen en kapitelen in dit kerkdeel. Kort na 1333 werd dan de rest van het schip gebouwd en de bouw van de nieuwe toren vond plaats na de bouw van de kapellen van de Zuidbeuk in 1390. De voltooiing van de kerk vond plaats in de periode tussen 1417 en 1430. Iets ouder is de kruisgang, die is laat gotisch, daterend uit de 15e en de 16e eeuw, en het aan de kruisgang grenzende westportaal is eveneens daterend uit de 16e eeuw. Zoals veel kerken is ook deze kerk in de loop van de 19e eeuw ingrijpend gerestaureerd. De tot dan toe nooit afgebouwde toren werd in 1812 verhoogd en het carillon van de oude kathedraal kreeg een plaats in de klokkentoren van de nieuwe kathedraal. Bij de restauratie van de periode 1850 tot 1875 werd het koor verbreed met dubbele zijbeuken. Het geeft een beetje bouwgeschiedenis van dit gebouw. Nu, als we kijken naar de eerder functionele geschiedenis, dan zien we dat de Sint-Pauluskerk vanaf de 10e eeuw tot aan de Franse Revolutie één van de zeven kapittelkerken van Luik was. Het kathedraalkapitel niet meegerekend. Aan het kapitel waren 30 kanunniken verbonden en hun voornaamste taak was het koorgebed, waarvoor ze meerdere keren per dag samenkwamen in het koor van de kerk en waar ze plaatsnamen in wat men noemt het koorgestoelte en door middel van een koorhek of dokzaal fysiek afgescheiden van de rest van de kerk. Na de komst van de Fransen in 1792 en twee jaar later in 1794 werden alle kloosters en kapitels in Luik opgeheven en hun bezittingen geconfiskeerd. Twee jaar later, 1796, volgde hetzelfde lot voor het Sint-Pauluskapitel. De kerk werd door de Franse overheid in beslag genomen en alle kostbaarheden werden verwijderd en verkocht. Een bizarre functie daarna, het deed dienst als slachthuis voor het garnizoen en de kloostergangen dienden als stallen. Ten gevolge van het concordaat van 1801 dat gesloten werd tussen Napoleon en de paus, werd het bisdom Luik opnieuw opgericht. Maar aangezien de oude Sint-Lambertus-kathedraal tijdens de Luikse revolutie en in de jaren van de Franse bezetting helemaal was afgebroken, werd de Sint-Pauluskerk verheven tot de nieuwe kathedraal van het bisdom en is dus ook als dusdanig vandaag te bezoeken. Wanneer je de kerk binnenkomt, de kathedraal binnenkomt, dan vallen ook zeker de glas-in-loodramen op. In het zuidertransept bevindt zich trouwens een groot gebrandschilderd raam dat geschonken werd door kanunnik Léon d'Outre in 1530. Het toont de kroning van de maagd Maria, de bekering van de heilige Paulus en de knielende donor, Léon d'Outre, bij een Sint-Paulus-altaar, in gezelschap van Sint-Lambertus. In de koorapsis bevinden zich eveneens gebrandschilderde ramen uit de 16e eeuw. De andere glas-en-loodramen zijn 20e eeuws, waarvan er 23 uit de naoorlogse periode dateren. Opvallend zijn ook de gotische gewelven van het middenschip en het transept, want die zijn in de loop van de 16e eeuw uitbundig beschilderd met bloemenranken, vogels en verschillende symbolen die verwijzen naar de evangelisten. Deze werden prachtig gerestaureerd in 1855. De kathedraal bezit ook diverse schilderijen, onder andere van Berthollet Flémal, die bekend staat als de belangrijkste schilder van de zogeheten Luikse school. Hij was trouwens kanunnik van de kathedraal, van Sint Paulus dus, en de meeste schilderijen die bevinden zich in de schatkamer, waar we straks ook zeker nog op bezoek gaan. In de kerk zelf hangt een ontdekking van het heilig kruis door Sint Helena uit 1674. En er zijn nog andere werken terug te vinden. Verschillende schilderijen zijn hier te bewonderen. Hopelijk doet het u al zin krijgen om eens een bezoekje te brengen aan Luik en dan in het bijzonder stil te blijven staan bij de kathedraal. Later zullen we ook de schatkamer zelf nog bezoeken. Een voorproefje van die kerkschat die kan je al zien wanneer je de indrukwekkende sarcofaag van de heilige Lambertus kan bewonderen in de kathedraal. Volledig van goudsmeedwerk en bezet met edelstenen. Een indrukwekkend stukje edelsmeedkunst en een voorproefje van de indrukwekkende kerkschat. Tijd voor ons om de kathedraal zelf binnen te gaan. En toen ik binnenkwam, toen kwam het gezang van een kinderkoor me tegemoet. We hadden namelijk het geluk dat er op dat moment een repetitie plaatsvond die we even konden registreren. Het geeft u een idee van hoe de sfeer was. Wat je ook wel merkt, dat is dat de kathedraal zelf ook een toeristische trekpleister is, waardoor je ook heel wat toeristen op bezoek krijgt natuurlijk in de kathedraal. En dan vind ik het altijd interessant om even rond te gaan, zeker de kunstwerken te bewonderen en de schoonheid van het gebouw tot u te laten komen, maar een kapel te zoeken waar een beeld staat van Onze Lieve Vrouw. Want meestal kan je daar personen vinden die op een of andere manier een moment willen zoeken van gebed en stilte te midden van het eerder toeristische gebeuren binnen de kathedraal. Ik zag er een dame zitten die aan het bidden was bij Onze Lieve Vrouw. En nadat ik even heb gewacht, hadden we de mogelijkheid om met foren in gesprek te gaan. En we zijn ondertussen de kathedraal van Luik binnengekomen. Er is enorm veel volk hier, enorm veel mensen die de kathedraal komen bezoeken. Vooral uit toeristische motieven, denk ik. Maar hier in de kapel van Onze Lieve Vrouw zag ik bij Onze Lieve Vrouw bidden en ik heb even plaatsgenomen naast haar. Je vous remercie de votre temps. Est-ce que c'est possible de vous présenter un peu à nos auditeurs, s'il vous plaît?
Il n'y a pas de souci. Bonjour, chers auditeurs. Je suis Flore. Je suis la fille de la Vierge Marie. C'est comme ça que vous pouvez m'appeler. Je vis à Liège depuis près d'un an. Et je suis venue ici grâce à la Vierge Marie, parce que elle a beaucoup fait pour moi. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui ce que la Vierge Marie a fait pour moi.
Alors, vous êtes d'origine de quel pays ?
Du Cameroun.
D'accord. Donc, vous êtes venue en Belgique depuis quelle période ?
Je suis en Belgique depuis le mois d'avril. J'ai eu une bourse d'études grâce à la Vierge Marie et elle m'a fait venir ici parce que ici c'est chez moi. Parce que elle m'a dit plusieurs fois dans mes rêves que ma vie c'est en Belgique.
U hoorde mij aan voren vragen om zichzelf even voor te stellen. En ze antwoordde: geen probleem. Ik heet Fore en ik ben een dochter van de heilige maagd Maria. Zo mag je me echt noemen. Ik woon bijna een jaar in Luik en ik ben naar hier gekomen dankzij Maria, want ze heeft zeer veel voor mij gedaan en ik wil graag vandaag met u delen wat dat juist is dat ze voor mij heeft gedaan. Daarop vroeg ik haar: van waar bent u afkomstig? En u hoorde haar antwoorden: ik kom uit Cameroen. Waarop een vervolgvraag volgde: sinds welke tijd bent u in België? En Fore antwoordde mij: ik ben in België sinds april. Ik heb een studiebeurs ontvangen, dankzij de heilige maagd Maria. En ze heeft mij naar hier doen komen, want hier ben ik thuis. Want ze heeft me verschillende keren in mijn dromen verteld dat mijn toekomst in België ligt. We moeten even de situatie schetsen. Ik stap op een willekeurig moment de kathedraal binnen. Op een willekeurig moment zie ik Fore bij Onze Lieve Vrouw bidden en voel onmiddellijk de uitnodiging om haar aan te spreken en haar enkele vragen te stellen. Wat zal volgen is een indrukwekkend verhaal waar zij getuigt over de rol van Maria in haar leven. Het gaat hier over een private interpretatie natuurlijk van wat ze zelf heeft meegemaakt, een persoonlijke getuigenis. Maar ik zelf was erg onder de indruk van wat ze me heeft verteld. En dat zei ik haar ook, omwille van het feit dat het amper een paar maanden, eerder dichter bij een jaar, een achttal maanden eigenlijk is, dat zij in België verbleef en dat we dan elkaar daar mochten treffen bij Onze Lieve Vrouw. En ze vertelde verder.
Oui, c'est très très récent. Ça fait depuis 2016 que je postule pour venir en Belgique. Je postulais à une bourse d'études. Et je ne l'ai pas eu. Et l'année 2021, je l'ai postulé. Et puis, dans mon rêve, j'ai vu un courrier de la Belgique. Et le lendemain, j'ai reçu un mail comme quoi j'avais été sélectionnée pour venir en Belgique faire la formation. Et c'était passionnant pour moi. Et ce qui m'a intrigué dans ce rêve, c'est que avec ce courrier en bas, j'avais vu beaucoup de fruits. J'avais vu beaucoup de fruits et ces fruits se trouvaient en Belgique. Ça, c'est un des mes premiers témoignages. Parce que la Vierge Marie, elle m'a choisi. Elle m'a choisi pour prier pour ma famille. Elle m'a choisi pour prier pour les malades. Elle m'a choisi pour prier pour les femmes enceintes. Elle m'a choisi pour prier pour les orphelins. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter la mission qu'elle m'avait confiée. Et ça fait à peu près, c'est en août 2023 que j'ai compris le message qu'elle m'avait passé.
Inderdaad, het is zeer recent. Ik probeer al sinds 2016 mijn kandidatuur te stellen om naar België te komen. Ik had dus mijn kandidatuur gesteld voor een studiebeurs en daarnaast gegrepen. In het jaar 2021 zag ik in mijn droom onder meer een brief afkomstig uit België en de volgende dag kreeg ik bericht dat ik gekozen was om naar België te komen voor die opleiding. Dit alles was zeer rakend voor mij. En wat me zo intrigeerde aan mijn droom, Dat is dat ik er ook vele vruchten zag, en die zag ik in België. Het is een kleine eerste getuigenis. De heilige maagd Maria heeft mij gekozen. Ze heeft mij gekozen om te bidden voor mijn familie, voor de zieken, voor de zwangere vrouwen en voor de wezen. En het heeft mij veel tijd gekost om uiteindelijk de missie die ze aan mij wilde toevertrouwen te aanvaarden, te onderscheiden. Het zal uiteindelijk in augustus 2023 zijn dat ik de boodschap begreep die ze mij had doorgegeven. Daarop zei ik: we kunnen het eigenlijk moeilijk een toeval noemen dat ik u hier trof, zo dicht bij Onze Lieve Vrouw, in de kapel hier in de kathedraal. U was aan het bidden. Waarom is het belangrijk om te bidden?
La prière, elle est importante parce que c'est elle qui donne un sens à votre vie. On peut avoir plusieurs projets, mais si ces projets, on ne met pas la prière au devant, ils ne se réaliseront pas. Moi, j'ai compris ça. Moi, aujourd'hui, j'ai 32 ans. J'ai fini des études en pharmacie au Mali en 2024.
Het gebed is belangrijk, omdat het gebed is dat zin geeft aan uw leven. Men kan tal van projecten hebben, maar als die projecten niet worden voorafgegaan door gebed, zal er uiteindelijk niets van komen. En ik heb dat begrepen. Vandaag de dag ben ik 32 jaar en ik verwacht mijn studies te beëindigen in 2024.
J'ai travaillé, j'ai occupé des postes très importants où j'ai touché énormément d'argent. À un moment, je suis devenue très très orgueilleuse, oui. Parfois même corrompue, ça je l'avoue. Je suis devant la Vierge Marie, je ne peux pas lui cacher des choses, je ne peux pas lui mentir. Souvent, oui, j'étais très arrogante, j'avais beaucoup d'argent. J'y conduisais des voitures neuves, vite sorties de l'école comme ça. J'ai évolué par rapport à mes amis, par rapport à mes camarades de classe. J'ai évolué et j'ai cru que c'était de mon fait, c'était de mon intelligence. Non, ce n'était pas de mon fait, c'était pas mon intelligence. C'était la Vierge Marie qui agissait en moi et je n'avais pas compris.
Ik heb reeds gewerkt. Ik had een belangrijke functie, waar ik toegang had tot enorme bedragen. Ik werd enorm hoogmoedig en ja, zelfs corrupt. Ik geef het toe. Ik ben hier voor de heilige maagd, ik kan het voor haar niet verbergen, ik kan er niet over liegen. Ik was erg arrogant. Ik verdiende veel geld, reed met de nieuwste wagens, ging vooruit in vergelijking met mijn vroegere klasgenoten, mijn vrienden, en ik was ervan overtuigd dat het door mijn eigen kunnen kwam, door mijn intelligentie. Het was duidelijk niet dat. Het was de heilige maagd die met me handelde, en ik had het niet begrepen.
À un moment, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes dans mon travail. J'étais directrice des achats dans une société multinationale. J'étais très persécutée, mais je ne savais pas qu'il fallait que je m'attache à la prière. J'étais très persécutée par les employés, par mon patron et tout ça. Et je pensais que parce que j'étais intelligente, parce que je bossais bien, j'étais bien vue, non. Parce que j'étais persécutée, parce que comme j'avais cumulé beaucoup de péchés, l'arrogance et tout ça là, je n'avais plus cette lumière que la Vierge Marie avait mise en moi pour pouvoir servir. Quand elle m'avait mis à ces postes-là, pas pour être arrogante, pas pour me sentir supérieure aux autres, mais c'était pour servir la cause pour laquelle elle m'avait mise là-bas.
Op een bepaald moment kreeg ik veel problemen op mijn werk. Ik was verantwoordelijke voor de aankopen van een groot bedrijf. En ik werd toen erg vervolgd, maar ik had nog niet begrepen dat ik mij diende vast te hechten aan het gebed. Ik werd echt lastiggevallen door de werkgevers, door mijn diensthoofd, en ik dacht dat het kwam omdat ik zo slim was, omdat ik goed presteerde. Maar nee, ik droeg zoveel zonde met mij mee, de arrogantie, en daardoor had ik niet langer dat licht in mij dat de heilige maagd Maria mij gaf om dienstbaar te zijn. Toen ze me daar op die werkplaats bracht, die positie. Dan was dat niet om mij arrogant te gedragen, mij superieur te voelen tegenover anderen. maar om het doel te dienen waarom ze mij daar wou.
Et donc, du coup, à un moment, toujours dans mon arrogance, j'ai démissionné. Mais quand j'ai démissionné, la Vierge Marie ne m'a pas laissé tomber. J'ai démissionné, j'ai créé une petite société. Et c'est là où, quand chaque fin du mois, je n'avais plus de revenus, que j'ai compris que j'avais perdu ma voix. Et là, je me suis mise à prier. Vous savez, ma maison au Cameroun, c'est proche de l'église Sainte-Monique. Et tous les jours que Dieu a créés, j'allais allumer les bougies à la Vierge Marie. Et je me rappelle, je n'allumais pas seulement une seule bougie, j'allumais généralement 5 bougies. Parce qu'il fallait que j'allume une bougie pour moi, pour ma famille, pour les femmes enceintes, pour les malades dans les hôpitaux. Et je le faisais tellement tous les jours qu'il y avait des moments où quand je priais la Vierge Marie, j'entendais des voix. Souvent, elle pouvait me dire « va parler à ta maman ». Souvent, elle pouvait me dire « va parler à telle personne ». Peut-être que j'avais eu un problème avec la personne, je n'ai pas demandé pardon. Souvent, elle pouvait me dire des voix comme ça et j'allais demander pardon à la personne. Souvent, elle pouvait me dire « va à tel endroit, va voir telle personne ». Discute avec la personne. Et souvent, quand je discute avec la personne, je me rends compte que je l'avais offensée. Et c'est comme ça que je comprenais le message de la Vierge Marie.
Op een bepaald moment, nog steeds gevangen in mijn arrogantie, nam ik ontslag. Maar toen ik dat deed, liet de Heilige Maagd mij toch niet vallen. Toen ik ontslag nam, heb ik een klein bedrijfje opgericht en het is toen, het moment dat ik eigenlijk geen inkomen meer had, dat ik begrepen had dat ik mijn weg was verloren. En het is ook toen dat ik me echt ben gaan toevertrouwen in het gebed. Weet u, mijn huis in Cameroen was dicht bij de kerk van de heilige Monica en ik ben toen iedere dag kaarsen gaan branden bij onze lieve vrouw. 5 iedere dag, voor mijzelf, voor mijn familie, voor de zwangere vrouwen, voor de zieken in de ziekenhuizen. En toen ik dat iedere dag ben beginnen doen, heb ik op een bepaald moment een stem gewaar geworden, een ingave. Bijvoorbeeld, ga spreken met je moeder of ga spreken met deze persoon. Misschien omdat er bijvoorbeeld iets was waarvoor ik nog geen vergeving had gevraagd aan de persoon in kwestie. En dat ging hij dan ook doen. Of ga naar een bepaalde plaats, of ga die persoon bezoeken, ga met die persoon in gesprek. Vaak kwam het me tijdens het gesprek met die persoon tot mij dat ik deze persoon inderdaad op een of andere wijze had beledigd. En zo ben ik langzamerhand beginnen begrijpen wat onze lieve vrouw van mij wou.
Et sans vous mentir, depuis que je suis très proche d'elle, des choses se manifestent. Quand je suis arrivé en Belgique, je vais encore vous faire un autre témoignage. J'ai rêvé et puis j'ai vu un monsieur. Il était peut-être midi comme ça, je me reposais chez moi. Après, je me suis sautée, je me suis réveillée, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ce monsieur que la Vierge Marie a mis sur ton chemin, peut-être c'est un message. Je suis sortie de chez moi, c'était au stationnement, je suis allée m'asseoir sur un banc public. Et puis j'ai rencontré un monsieur, il m'a dit, ça va? Je dis, je vais très bien. Il m'a posé la question, tu es chrétienne? J'ai dit, je suis chrétienne. Il a dit, ah ok, moi aussi je suis chrétienne. Tu connais Banneux? Vous connaissez le site de Banneux?
Ik voel me heel dicht bij haar. En er zijn toch een aantal dingen gebeurd. Toen ik in België aankwam bijvoorbeeld, droomde ik opnieuw. En ik zag in mijn droom een man. Het moet rond de middag geweest zijn toen ik even rustte bij mij thuis en na de droom schrok ik wakker. Ik vervolgde mijn dag, ging vervolgens de stad in om wat zaken in orde te brengen en ik moette die man die mij vroeg hoe het met me ging en of ik een christen was. Ik bevestigde hem dit, waarop de man zei, ik ben ook een christen. Kent u misschien Banneux?
Oui, j'ai dit non, je connais pas le site de Banneux. Il m'a dit, ok, je vais t'amener là-bas. C'est comme ça que j'ai échangé de numéro avec le monsieur et il m'a amené à Banneux. C'est à Banneux qu'il m'a expliqué l'histoire de la Vierge Marie, comment la Vierge Marie avait apparu à la petite fille et c'était époustouflant, j'avais les larmes aux yeux. J'étais vraiment, je ne sais pas, je n'arrivais pas à expliquer. Aujourd'hui, je ne sais pas qui vous a envoyé me parler, J'ai tellement de témoignages de la Vierge Marie et je te disais toujours, un jour je vais témoigner la place de la Vierge Marie dans ma vie. Et je n'ai jamais eu cette occasion. Aujourd'hui, je témoigne avec vous la présence de la Vierge Marie.
Ik zei hem dat ik het niet kende en hij nodigde mij uit om daar naartoe te gaan. We hebben toen nummers uitgewisseld en heeft me naar Banneu meegenomen. Daar heeft hij mij de hele geschiedenis van de verschijning van Onze Lieve Vrouw uit de doeken gedaan. Ik was zo verwonderd. Ik had de tranen in de ogen. Ik kan niet uitleggen wat er over mij heen kwam. Weet u, ik weet niet wie u gestuurd heeft om met mij te komen praten, maar ik heb zoveel zaken meegemaakt met Onze Lieve Vrouw en ik heb altijd aan mezelf gezegd, er zal een dag komen dat ik erover zal kunnen getuigen, over de plaats van Onze Lieve Vrouw in mijn leven. En ik heb daar tot vandaag nooit de kans toe gehad.
À Banneux, c'est comme si j'étais chez moi. Je suis allé à Banneux, je suis en Belgique, ça fait pas 8 mois, mais je suis déjà allé là-bas plus de 5 fois. J'y vais. Quand je suis perdu, j'y vais. Je vais m'asseoir, je prie, j'allume les bougies. Je prends de l'eau bénie, je rentre chez moi avec. Souvent même, je me lave avec de l'eau bénie. Je ne reste jamais chez moi sans avoir de l'eau bénie. Et je vous recommande de toujours avoir de l'eau bénie. Rapprochez-vous de la Vierge Marie. Vous savez, nous ne peut atteindre Dieu sans passer par Jésus. Et nous ne peut atteindre Jésus sans passer par la Vierge Marie. Ce message, je l'ai compris et je le partage avec vous.
Toen ik in Banneux was, dan voelde ik me thuis. Ik ben nu 8 maanden in België, maar ik ben er al 5 keer geweest. Wanneer ik mij wat verloren voel, dan ga ik naar daar. Ik bid, brand een kaars, blijf er aanwezig. En zegen en was me vaak met het gezegende water, uit de bron. En ik raad het ook echt aan om dat steeds bij u te hebben. Ga naar Maria. Weet u, we kunnen God niet bereiken zonder naar Jezus te gaan. En wij kunnen Jezus ook niet benaderen zonder naar Maria te gaan. Dat is de boodschap die ik heb begrepen en die ik graag met u deel. Een heel persoonlijke getuigenis hier van voor. En ik zei haar, ja, het is toch wel frappant. Wij dragen als radio natuurlijk de naam van Maria. En Banneux is ook heel belangrijk voor Radio Maria. Ik vertelde haar dat we jaarlijks op bedevaart gaan naar Onze Lieve Vrouw van Banneux. Ik zei haar, het is duidelijk dat u niet enkel Maria nabij ervaart, maar dat u haar ook beschouwt als uw moeder, als onze moeder. En daarop antwoordde zij het volgende.
Oui, c'est notre mère. C'est notre mère. Souvent je me dis, souvent je l'appelle maman et puis je lui dis, protège celle par qui tu es passée pour me mettre au monde. Je ne peux pas expliquer la relation qui me lie avec la Vierge Marie, mais c'est mystérieux. J'ai eu du temps, j'ai mis du temps pour comprendre ma place, pour comprendre ma mission sur terre. Et aujourd'hui, j'ai compris ma mission sur terre. Ce n'est pas toujours rose pour moi, mais je sais que j'ai la Vierge Marie avec moi. Et elle marche avec moi, je ne suis jamais seule. Je suis toujours avec elle. Oui.
Ja, zeker. Ze is onze moeder. Ik noem ze dan ook vaak mama. En ik vraag haar vaak om al diegenen te beschermen die haar naam bekend maken in de wereld. Ik kan moeilijk uitleggen hoe mijn relatie met haar is. Het is mysterieus. Maar ik heb tijd nodig gehad om te begrijpen. Mijn plaats, mijn missie op aarde. En vandaag heb ik begrepen wat mijn missie is. En dat gaat niet altijd over rozen, maar ik weet dat ik Maria nabij heb en ze wandelt met mij mee. Ik ben nooit alleen. Vervolgens vroeg ik haar, waarom bidt u voor die specifieke intenties die u eerder hebt vermeld? En ze zei me...
Pour les malades et pour les femmes enceintes. Pourquoi? Parce que moi je suis maman d'une petite fille de 4 ans. Et pendant la grossesse, on ne sait pas vraiment qui est-ce qu'on porte en nous. On ne connaît pas la créature, on ne peut pas savoir exactement le mystère qui est en nous et ce cœur qui bat en nous. le mystère de l'accouchement. On ne sait pas comment ça va se passer. Ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de prière. De prière, et on doit prier pour eux parce qu'ils portent en eux la vie. Cette vie que nous avons reçue gratuitement. Et Dieu passe par la femme pour donner la vie. Et on doit prier pour cette femme, pour ces femmes qui sont enceintes.
Ik ben zelf moeder van een kind van 4 jaar. En tijdens de zwangerschap weet je niet wie er in je groeit. We kunnen het mysterie dat in ons groeit niet begrijpen. Het mysterie van het hart dat in ons klopt. De zwangerschap is zo onzeker. Het zijn dus echt mensen die nood hebben aan gebed, want ze dragen het leven in zich, een leven dat we gratuit hebben ontvangen. En God gaat door de vrouw om leven te schenken. Ook voor zij die er naar verlangen om mama te worden. Ja, ik bid graag voor hen.
Et par rapport aux malades, plusieurs fois j'ai fait des stages dans des hôpitaux, surtout en pharmacie hospitalière, où j'ai eu à distribuer des ARV aux personnes porteurs de VIH et aux personnes ayant les hépatites. C'est des personnes qui souffrent beaucoup. C'est des personnes qui, émotionnellement, sont très atteintes. Ce sont des personnes qui, dans leur tête, cogitent à chaque moment, que l'esprit de mort, on peut dire l'esprit de mort rôde autour d'eux, parce que c'est des personnes qui sont souvent des idées suicidaires. Et ces personnes ont besoin de prières, ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin que nous soyons à côté d'eux. Ils ont besoin que nous les portons vers, je ne sais pas comment on dit, dans nos prières, parce que ce n'est pas facile pour eux. Avoir des traitements à vie, c'est difficile. C'est très, très difficile. Déjà, lorsqu'on fait un test pour ces maladies-là, le simple fait de penser qu'on peut être positif ou séropositif ou bien positif à ces maladies, c'est terrifiant. Combien de fois savoir qu'on a cette maladie et qu'on doit devoir vivre avec? Peut-être souvent on est rejeté. Ces malades sont souvent rejetés par leur famille. Surtout en Afrique, souvent ils sont rejetés par leur famille comme quoi ils ont eu des mauvaises vies. Or, souvent, ce n'est pas trop de leur faute s'ils ont eu ces maladies. Et donc, nous devons les porter dans nos prières. Et la Vierge Marie porte beaucoup en prière les malades. Il y a elle et Sainte Thérèse.
Wat betreft de zieken, tijdens mijn stages in de gezondheidszorg heb ik vaak medicijnen gebracht aan patiënten met HIV of mensen die aan hepatitis lijden. En deze mensen hebben soms de dood in gedachten, zijn mogelijk ontvankelijk voor zelfmoordgedachten en hebben dus zeker nood aan gebed. Ze hebben er nood aan dat we hen nabij zijn, dat we hen dragen in ons gebed. Want ze hebben het niet gemakkelijk. Levenslange behandelingen nodig hebben is zeer, zeer moeilijk. Gewoon al het feit te bedenken dat je positief bent, HIV-positief, dat is schrikwekkend. Ze worden vaak verworpen door hun families, zeker in Afrika. Zelfs als het niet eens hun fout is dat ze de ziekte hebben opgelopen. En we moeten dus echt, echt voor hen bidden. Maria zelf bidt voor de zieken. Zij en de heilige Thérèse van Lisieux brengen de zieken in het gebed.
Je ne prie pas seulement pour les femmes enceintes, les malades, mais je prie beaucoup pour les enfants, les prématurés. Vous savez, ces enfants, c'est des anges. C'est des anges qui, je ne sais pour quelle ou quelle raison, arrivent prématurés, qui luttent entre la vie et la mort. Avec les larmes de leurs parents, nous devons beaucoup les porter en prière parce que non seulement ils sont fragiles, non seulement ils ont besoin des appareils pour survivre. Souvent, après ces appareils refusent le lait maternel, ils ont vraiment besoin de la prière. Quand ils sont nés en moins de 1 kg, c'est très difficile pour les parents. C'est vraiment très difficile pour les parents. Je suis mère et je sais ce que ça fait d'avoir un enfant malade. Lorsque ma fille a seulement la grippe, ça me fait tellement mal. Combien de fois savoir que son système immunitaire n'est pas très, très apte à supporter certains traitements. Donc nous devons prier pour les enfants nés prématurés parce qu'ils ont besoin de nos prières, ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de notre présence, ils ont besoin de notre amour. Et pour les malades de VIH-SIDA, surtout eux, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a cette maladie, priez pour cette personne. Priez pour cette personne, car elle a besoin de vous. Merci.
En ook voor de kinderen, de prématuren. Het zijn engeltjes die om welke reden dan ook te vroeg komen en vechten tussen leven en dood. Ze zijn niet enkel fragiel en hebben nood aan machines om te overleven, maar, hoewel noodzakelijk, hebben ze echt ook nood aan gebed. Het is zo moeilijk voor de ouders. Ik ben zelf moeder en ik weet wat het is om een ziek kind te hebben. Als mijn dochter gewoon de griep heeft, doet het mij al pijn. We moeten bidden voor de kinderen, voor de premature kinderen. Ze hebben nood aan ons gebed, aan ons meedragen, aanwezigheid en liefde. En ook voor de HIV-positieve mensen, voor de AIDS-patiënten. Als u iemand kent in uw omgeving die deze ziekte heeft, bid dan zeker voor hem, voor haar. Bid voor die personen, want ze hebben nood aan uw gebed. Op een of andere manier was het een aangrijpend moment. Het is duidelijk dat ze zelf ergens in haar leven die opdracht heeft ontvangen, daar heel veel aan denkt, daar heel veel aandacht aan besteedt, ook in haar gebedsleven. En dat zeker wou delen met ons allemaal. Ik dankte haar dan ook voor haar getuigenis en zei haar: we vieren Kerstmis, we zijn in de overgangsperiode tussen het oude en het nieuwe jaar. Is het kerstfeest voor u belangrijk en waarom? En toen antwoordde ze mij:
oui, cette fête est très très importante pour moi parce que c'est la fête de, on peut dire, la renaissance. Chaque année Jésus naît, nous devons renaître avec Jésus. Nous devons renaître avec Jésus, nous devons faire un bilan sur notre année passée et demander pardon, renaître avec le Seigneur chaque année, nous rapprocher encore et encore de lui pour lui demander la grâce sur notre vie. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de renaître comme nous tous les années et dont nous devons rendre grâce. Pour cette renaissance, tous les 25 de décembre, nous renaissons à nouveau. C'est ça Noël pour moi, Noël des enfants, Noël de l'innocence, Noël des anges, Noël du renouvellement, Noël du pardon, parce que nous ne pouvons pas fêter alors que nous en voulons à X ou Y. Nous devons aussi profiter pour demander pardon à nos proches. Si nous les avons offensés, demander pardon encore et encore, afin d'obtenir les grâces de notre frère. Moi, j'appelle Jésus-Christ mon frère. De notre frère Jésus.
Ja, het is het feest van de wedergeboorte. We moeten opnieuw geboren worden. Iedere keer weer. Ons afgelopen jaar overwegen, vergiffenis vragen. Werkelijk wedergeboren worden met de Heer. We moeten Hem de genade vragen over ons leven. Hij brengt ons steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw dichter bij Hem. Iedere 25 december kunnen we opnieuw geboren worden met de Heer en dat is de heilige kerst voor mij. De kerst van de kindsheid, de kerst van de onschuld, de kerst van de engelen, van de hernieuwing, van de vergeving. En we moeten ook vergeving vragen aan onze naaste om de genade te ontvangen van onze broeder, zo ik hem graag noem, onze broeder Jezus Christus. Daarop wenste ik haar een zalig kerstmis en een gelukkig nieuwjaar en besloten we het...
Merci. Merci et je vous remercie vraiment de m'avoir donné la possibilité de témoigner de ma foi, de témoigner de la présence de Jésus dans ma vie, de témoigner de la main de la Vierge Marie sur moi et que je ne suis pas seule et que je suis avec eux. Merci.
U hoorde Fore nog zeggen: ik dank u dat ik heb mogen getuigen over mijn geloof, over de aanwezigheid van Jezus en Maria in mijn leven. En dat ik niet alleen ben, dat ik met hen ben. Ik dank u. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze derde aflevering van onze tocht doorheen Luik. En houden we dus halt in de Sint-Paulus-kathedraal. Een volgende keer gaan we verder. We bezoeken nog de indrukwekkende kerkschat en nog enkele andere prachtige kerken in Luik. En we klimmen ook een trap met meer dan 300 treden. Dat is voor een volgende keer. Ik dank u van ganser harte dat u opnieuw bent meegewandeld. En dan treffen wij elkaar een volgende keer opnieuw in de Sint-Paulus-kathedraal. Graag tot dan.